Wij hebben vorige keer een begin gemaakt met de bespreking van Hosea hoofdstuk 11. En we lezen daar ook de beroemde woorden uit vers 1. Als Israël een kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Vooral dat laatste is bekend, omdat we het aangehaald vinden en vonden vorige keer in Matthäus hoofdstuk 2, waar de uitspraak op wel wat erg laag niveau wordt toegepast op de Heer Jezus, het kinderkind Jezus, dat na 2 jaar verblijf in Egypte weer terugkeerde naar, in de praktijk, naar Galilea, naar Nazareth. En er staat ook dat vervuld wordt uit het woord van de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We hebben zo van die schriftplaatsen, met name in het Oude Testament, die wij als christenen zo zonder meer van toepassing weten op de Heer Jezus. Terwijl als de Joden hetzelfde schriftgedeelte lezen, dan denken ze niet aan de Messias, die zien ze er ook helemaal niet in. Laat staan de Heer Jezus als de Messias. Zij zien zichzelf daarin. En, hè, heb ik dat aangehaald vorige keer? Nee, geloof het niet. Hè? Je vindt dat in ieder geval in Jesaja, met name, en dat is het meest bekende eigenlijk in dit verband, Jesaja 53, u weet wel, dat is dat schriftgedeelte over: hij werd om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezen geworden. Waarna de vraag is: over wie gaat dat? En dan zeggen wij zonder aarzelen: over de Heer Jezus. Hoe weten wij dat eigenlijk? Dat was die kamerling die dat las. En toen was de vraag dezelfde als die ik nu stelde: over wie gaat dat eigenlijk? En het antwoord was, daar staat het bij, en hij verkondigde hem Jezus. Daar ging het dus over. Dus dat was Filippus, ja. Dus weten wij dat zo is. Maar lees je het nou in Jesaja zelf, kom je dan daar ook op? Nou, de kamerling in ieder geval niet.
Nee.
Hij zei: hoe zou ik weten waar het over gaat? Heeft de profeet het over zichzelf of iemand anders of zo? En dan zeggen we: nou ja, die man die wist niet beter. Wat ook geen goed antwoord is natuurlijk, want dat weten wij helemaal niet. Maar wat wij vinden in het algemeen, en dat is geen geheim, is dat al deze hoofdstukken vanaf, in elk geval van Jesaja, vanaf Jesaja 44, spreken over wat dan heet, en wat men ook zo noemt of noemde, ze spreken over de knecht des Heren.
Ja.
Men spreekt gewoonlijk dan over de lijdende knecht des Heren. En dat is vanaf Jesaja 44, dat begint namelijk ook zo, hè. Maar hoor nu mijn knecht. Maar wie is die knecht des Heren dus? Nou, dat bedoel ik.
Jacob.
En Israël wordt hij meteen genoemd in 44 vers 1. En nog verder terug. Dan begint hij eigenlijk nog verder terug. In hoofdstuk 42 vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem geven en hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Over wie gaat dat? Het antwoord is: het gaat over Israël. Of niet dan? Dat is toch dat uitverkoren. Dat staat erbij. Mijn uitverkoren. Wie is er uitverkoren? Israël. Om wat te doen? Om het woord van God te bewaren en te prediken. Dat staat erbij.
Ja.
En in Israël zouden alle geslachten, de raden, al de heidenen gezegend worden. Staat er ook bij. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. En Israël zou het woord van God verkondigen en al de volkeren, dan wel de eilanden, zullen naar zijn leer wachten. En ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Gaat toch over Israël? Nou ja, in hoofdstuk 44 vers 1, daar staat het ook gewoon. Maar nu hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zijn dezelfde woorden. De verkoren enzovoorts. En voor zover je in Jesaja 42 vers 1 het woord knecht nog vervangt door zoon, dan klopt het nog en dan gaat het nog over Israël. Want de Heer had zijn zoon uit Egypte geroepen, weet u nog? Dan zijn we toch nog dicht in de buurt bij Hosea. Waar we het vorige keer over gehad hebben en over de uitspraken in Exodus 4. Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan uit Egypte, werd tot Farao gezegd. Enzovoorts, Israël is mijn zoon, is mijn eerstgeborene, wat het maar was. Kortom, de Joden, de Joodse theologie, traditie, zegt gewoon deze hoofdstukken gaan over Israël. Is dat zo of niet? Ik denk niet dat je dat ontkennen kunt. Maar het is niet het eind van het verhaal.
Maar in 42 vers staat hem. Wat moet daar dan?
42 vers.
Eerste vers. De geest op hem gelegd.
Ja. Nou ja, op Israël. En dat gaat ook gebeuren. Want daar hebben we nog ook een paar teksten voor. Hè? Nog over Jeruzalem enzovoort zal ik mijn geest uitstorten. Zacharia 12, zo uit het hoofd even gehouden. Gebeurt allemaal. Zal allemaal gebeuren. En het is ook echt waar. Maar het verhaal is dat je hoort alleen bij Israël als je behoort tot de Messias. En andersom, als er iemand bij Israël hoort, dan is het de Messias. Dan is het de Heer Jezus Christus. Als hoofd, een koning, hoge priester, eerstgeborene binnen dat volk. Maar ik wil u eigenlijk meenemen even naar Jesaja 49. Dat vind ik altijd een nuttig hoofdstuk. Jesaja 49. Waar het nog steeds gaat over diezelfde knecht. In vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël. Zijn naam staat erbij. Dus je krijgt problemen als je met de Jood in discussie raakt over die hoofdstukken dus, hè. Kun je wel zeggen, dat gaat over de Messias, maar dan heb je toch nog wat uit te leggen, hoor. Want er staat gewoon dat het gaat over Israël. Zo heet die knecht. En in vers... Eigenlijk moet ik dan vanaf vers 1 lezen. De Heere... Ik begin halverwege het vers, als u het niet erg vindt. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Waar goed, die goed te gebruiken is dus. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Door welke ik verheerlijkt zal worden. En de Heer zal door Israël verheerlijkt worden. Want Israël zal tot zuivere pijl gesteld worden. Want Israël is Gods volk, Gods heilsorgaan. En zal dat ook inderdaad zijn in de toekomst alsnog. Hè? De weg ernaartoe mag dan ingewikkeld zijn. Maar het komt in ieder geval goed. Dat is wat de profeten zeggen, toch? Maar dan staat er, hij heeft tot mij gezegd enzovoort. Maar dan, doch ik zeide... Daar is die knecht dus aan het woord. Ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, onder terugverwijzing naar vers 1, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En nu raak je in de war. Want wij dachten dat die knecht Israël was. Maar die knecht is nu aan het woord en heeft klachten over Israël. En dus Israël zegt dat Israël zich niet laat verzamelen. Dan heb je dus twee toepassingen van hetzelfde woord, van dezelfde naam. Eén in de hoge toepassing, de Messias zelf, de Christus. En de andere in de iets lagere, namelijk zijn volk. Nou ja, daar moet je maar aan wennen dat dat zo is. Hè? Zij zijn identiek, dat wil zeggen, het is allemaal Israël. Het heet ook hetzelfde, maar aan de andere kant, er is wel degelijk verschil. En daar gaat het maar om. Want in deze woorden is natuurlijk gewoon de Heer Jezus zelf antwoord. Die zegt, ik ben van moeders buik af geformeerd. Die woorden krijgen ineens een sterkere betekenis. Dat was met Israël ook zo, hoor. Als de Heer dat niet gedaan had van moeders buik af, die vrouwen die waren onvruchtbaar, weet u nog. In verschillende generaties, dus vooruit maar weer. Het is de Heer die het een en ander geregeld heeft, specifiek. Hoeft geen twijfel over te bestaan, dus nou ja. Maar nu wordt het nieuws van toepassing op de Heer zelf. En die zegt, ik zou Israël verzamelen, ik heb mijn kracht daartoe aangewend, maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. Niettemin, ik krijg wel mijn arbeidsloon. Ten slotte heb ik gewerkt, no cure, maar wel pay, hè? Ja, zeker. En wie het of wat het arbeidsloon is, dat weet u, hè? Ja, dat is de gemeente, ja. Zo heet dat, in het Nieuwe Testament. Wij zijn zijn erfdeel geworden. Zijn loon. Zo heet het ook later in Jesaja. Waar staat het eerst zal komen en mijn loon is met mij, hè? Of zijn loon is met hem, ik weet niet precies hoe het er staat. Je zei 61 geloof ik, of 62, wat het maar was. Maar blijf even hier, want waar het om gaat is dat hoewel wij duidelijk verwijzing vinden naar de Heer Jezus, over wie dit gaat, staat het toch gewoon, hij heet Israël. Hij is hoofd van dat volk namelijk. Maar Israël liet zich niet verzamelen en voor de volledigheid. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En nou hebben we, als het goed is, nog een derde toepassing ook. Nee? Ja, het gaat over de 10 stammen. Natuurlijk gaat het over de 10 stammen. Staat hierna ook, maar daar wilde ik het niet over hebben. Hè? Handelingen 13. Waar Paulus zegt dat deze woorden op hem van toepassing zijn. Zij oordelen zich daar in Antiochië het eeuwig leven of zoiets niet waardig. Hij zegt, en dus keren wij ons tot de heidenen, want... Want er is geschreven, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde, enzovoorts. En dan past Paulus het op zichzelf toe, van wie ook gezegd wordt, nou ja, door hemzelf, dat hij van moeders buik aan geformeerd was, althans geroepen was. Het duurde even, maar dat is met Israël ook zo natuurlijk. Je vraagt je af hoe lang dat geduurd heeft bij de Heer Jezus, overigens. Maar daar gaan we niet over speculeren. Maar op een gegeven moment moet dat ook tot hem zijn doorgedrongen. Maar vooruit maar weer. Maar het gaat om die parallellen, hè? Zodat je ziet dat diezelfde woorden op verschillende manieren worden toegepast. En op de Heer en Israël, ja, die is makkelijk genoeg. Want de Heer is Israël. Zo eenvoudig is dat. Hij is het hoofd van Israël. Als er één Israëliet is, überhaupt, in de loop van de geschiedenis, dan is het de Messias zelf uiteraard. De koning der koningen en de Heer der heren, de zoon des mensen, hoe die maar heten mag. En natuurlijk de zoon van David en zo verder. Wij zouden dat vooral tot ons laten doordringen. Dat betekent dus dat we inderdaad niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen uitspraken vinden over Israël. Dat wil zeggen wat de naam bijstaat. Maar in feite gaat het over de Heer Jezus zelf. Bovendien, om iets heel algemeens te zeggen, dat gebeurt maar zelden eigenlijk, dat algemene dingen gezegd worden. Hè. Maar ik vind het heel belangrijk om die grote lijnen vast te houden. De naam Israël is... Oh, daar moet ik het nog over hebben met u. De naam Israël is eigenlijk bestemd... is gegeven aan dat uitverkoren volk in die positie. Anders heet het Jacob. En natuurlijk, Jacob, dat is dat uitverkoren volk, maar in de positie van uitverkoren volk krijgt het de speciale naam. Titel mag ook. Maar tussen naam en titel bestaat alleen in het Nederlands maar verschil, geloof ik, en verder nergens. In ieder geval niet in die oude talen. Een naam is altijd een titel en een titel is altijd een naam. Maakt weinig uit. Maar krijgt er een naam bij, wij zouden dat een titel noemen, Israël. En die naam Israël, die loopt niet gelijk op met Jacob. Dat verwisselt onderweg, die verspringt. Dat is die kwestie van die 10 en die 2 stammen enzovoort. Het idee is dat de naam Israël behoort bij de eerstgeborene. Die erft namelijk de titel, zo hoort dat, algemeen bekend. Totdat wij het afgeschaft hebben in Nederland, maar vooruit maar weer. Maar even door duizenden jaren is dat altijd zo geweest. De titel vererft. Iemand is er verantwoordelijk voor. Al gaat het over een volk, al gaat het over een familie. Eén is de drager van de titel. En die vererft hem vervolgens ook weer. En wat Israël betreft, die titel Israël berustte bij Jozef. En via Jozef bij Efraïm. En als reserve voor als Efraïm ziek was, Manasse. Ja, ik zeg het wat gek, maar al vanzelf. Het is Efraïm en Manasse. Het is Jozef. En daarna de twee zonen van Jozef samen op. Hè? Efraïm en Manasse enzovoorts. En Jacob, die de drager was van de grootvader van Efraïm en Manasse. Dus die Jacob was degene die die naam gekregen had, zeg maar die titel, Israël. Niet bij zijn geboorte, maar bij zijn bekering. In Peniel. Nou goed. En die zegt dat in hen, in die zonen van Jozef, mijn naam genoemd worden. En dat betekent inderdaad dat zij eerst geboorterecht erven, dat de naam Israël met hen meegaat. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En toen even later dat volk in tweeën uiteenviel, dat wil zeggen in twee koninkrijken uiteenviel. Want uiteenvallen deden ze altijd al. Maar goed, toen ze in twee koninkrijken uiteenvielen, toen heette het ene Juda. Dat was de stam waar die het koningschap als zodanig had geërfd. Merkwaardige wijze, maar dat was nou helemaal zo. En het andere deel, ja, daar bevond zich de stam van Efraïm in, die van Manasse trouwens ook, onder die 10 stammen, zeg maar. En die kregen dus de naam Israël mee. Zodat je daarna even door vervolgens twee koninkrijken hebt. Het een heet Israël en het ander heet Juda. Waarbij de naam Israël berust bij Juda. Daar hebben we het over gehad, want we zijn hier in Hosea natuurlijk in principe bij die 10 stammen terecht onder de naam Israël. En dat is niet Juda, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar vervolgens is het wel degelijk zo geweest dat toen de 10 stammenrijk onder de naam van Israël van de kaart verdween, als koninkrijk zal ik maar zeggen, toen dat was de positie vrij, dus wie erft? En logischerwijze ging de naam Israël toen over naar Juda. En zo staat het ook in de Bijbel overigens. Nou, niet helemaal letterlijk zoals ik het zeg, maar daar komt het wel op neer. En eigenlijk hier in Hosea 11 wordt dat op zijn minst ook aangereikt, die gedachte. Dus het is 12 inmiddels, vers 1. Maar goed, dat doet er nou ook even niet toe. Maar die naam Israël verspringt. Omdat het niet de naam is van het volk in de etnische zin, dan heet het gewoon Jacob. Of genoemd bij een van de namen van een van de stammen of clans van Israël, dat kan ook nog. Maar de naam Israël is specifiek de naam van dat volk dat God zou dienen, het woord Gods dus zou ontvangen en bewaren en doorgeven, prediken. Dat priesterlijke volk. En daarmee ook het koninklijke volk, het koningschap en priesterschap, hoe je dat ook draait, het hoort bij elkaar en het is het erfgoed van de eerstgeborene per definitie. Dat het onder de wet gescheiden was, dat is zo. En dat heeft dan ook een rol gespeeld in de geschiedenis, maar onder het nieuwe verbond komt het dus heus weer bij elkaar. Vandaar dat de priesterschap naar de ordening van Aaron wordt afgeschaft, of inmiddels al lang is afgeschaft. En dat wij nu nog kennen, dat nieuwe priesterschap naar de ordening van Melech, koning. Dus, van koning der gerechtigheid, van Melchizedek en koning des vredes enzovoorts. Daar is koningschap en priesterschap gewoon weer in één. En zo hoort het ook. Dat is de algemene klassieke regel. Maar die naam van Israël die staat niet vast. De naam Israël wordt gegeven aan degene die, aan wie het woord van God is toebetrouwd en die dat zou beheren. Nou, noem nou eens iemand die recht heeft op de naam Israël. De vraag is, noem nou eens iemand aan wie het woord Gods is toebedrouwd omdat hij dat zou beheren. Ik bedoel het nog veel smaller hoor. Maar je hebt wel gelijk, ja. 7. Doe maar. Gewoon de Heer Jezus zelf. Die wij, nou het wordt ons wel erg nadrukkelijk opgedrongen, maar die wij kennen als hij is het woord. Nou ja, in ieder geval in hem krijgt het woord gestalte. En je is het woord niet omdat het in Johannes 1 staat, want dat vind ik eigenlijk niet dat het daar staat. Dat leggen we er achteraf in en dan klopt het ook wel. Maar het staat eigenlijk in Hebreeën 1. Waar staat dat de Messias is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat is een nog moeilijke manier om het te zeggen misschien, maar dat betekent dat waar God zich uitdrukt, in uitdrukkingen zeg maar, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. In wie dat woord dus gestalte krijgt. Dat tamelijk mystiek klinkt, dat kan ik me voorstellen, maar je moet er maar aan wennen. Zo is dat eigenlijk. Hè? Dus als er iemand is die recht heeft op de naam Israël, is het de Heer zelf. En kan het rustig zeggen, want staat hier gewoon. In deze hoofdstukken van Jesaja. Het gaat over de Messias, daar is geen twijfel over mogelijk, maar hij heet Israël. En wie en wat hij is, dat draagt hij over aan degene die tot hem behoren. En dat is tot op heden de gemeente die dus wel degelijk beschouwd wordt, de Bijbel beschrijft het uitgebreid, als koninklijk priesterlijk volk. Op wie de woorden van toepassing zijn die de Heer via Mozes sprak tot Israël in de tijd aan de voet van de Sinaï. En die mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult ge mij een uitverkoren volks en volk mij ten eigendom en een koninklijk priesterdom en hoe dat maar heten mag. Die woorden worden in het Nieuwe Testament zelfs letterlijk door Petrus toegepast op de gemeente. En iets minder letterlijk worden ze beschreven door de apostel Paulus. Als hij zegt, de gemeente is een tempel, is een huis gods. Gebouwd van levende stenen. Daarin wordt het woord gods bewaard, enzovoorts. Maar dat is de beschrijving van wat Israël eigenlijk is. Waarna de vraag is, staat het ook ergens dat wij Israël zijn? Dan zeg ik, nou, niet met nadruk, dat is maar goed ook trouwens. Dat het niet met al te grote nadruk staat. Want er zou alleen maar misbruik van gemaakt worden, maar het staat er wel. Het staat er wel. Er staat dat wij, als wij leven in de vrijheid van het nieuwe verbond en niet onder de wet, dan zijn wij het Israël Gods. Dat staat in Galaten 6. En in 1 Korinthe herinner ik mij dat tot ons, althans tot de Korintiërs, gezegd wordt, kijk nu eens naar Israël, naar het vlees. Wie zijn wij dan? Israël naar de geest, ja. Geestelijk Israël, ja. Geestelijk in de zin van wedergeboren, we hebben de geest ontvangen, wat meer bedoel ik daar niet mee. Gewoon Israël, het is aan ons toebetrouwd. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, zonen dus. Daartoe was Israël geroepen. En daarover handelde dus Romeinen 9 tot en met 11. Hoe dat kan, dat het voor Israël was en dat het bij de gemeente terecht komt. Het antwoord is, nou de gemeente is Israël. Om meer dan één reden. De ene is natuurlijk gewoon door wedergeboorte, maar het waren de voorgaande 8 hoofdstukken in Romeinen. En de andere is dat inderdaad langs officiële weg die gemeente gebouwd wordt fundamenteel vanuit dat andere deel van Israël, dat wil zeggen vanuit de 10 stammen van Israël. Ik zei niet exclusief toch, ik zei officieel vanuit. En meer ga ik daar vanavond niet over zeggen, want ik wil er niet elke keer over spreken. Althans niet onnodig, maar het gaat erom dat u de beginsel leert kennen. Je leest over Israël, maar wat is dat eigenlijk? Dat kan van alles zijn. Dat kan de man zelf zijn, Jacob. Het kunnen al zijn afstammelingen zijn in de zin van de verzamelde stammen van Israël. Het kan ook zijn de 10 stammen en niet de 2. Het kan ook zijn de 2 stammen en niet de 10. Het kan ook zijn de Messias, inclusief de gemeente eventueel. en vanuit de Messias Christus, vanuit Christus en vervolgens vanuit de gemeente zullen alsnog al die stammen van Israël daaraan toegevoegd worden. Maar dat is in de wederkomst van Christus. En dan zijn we dus een gemeente van eerstgeborenen en met rechten gelovig overblijfsel tot in onze dagen uit Israël officieel, inclusief de vreemdelingen binnen die poorten. Heb je dat nog? Dat zijn de grote lijnen van de Bijbel. En je moet ze zien, anders dan struikel je over die teksten. En dan krijg je die oneenigheid. Over wie gaat dat? Ja, de een vindt dit en de ander vindt dat. Maar het zijn vaak dingen die elkaar niet uitsluiten. Maar men zou ze toch wat meer systematisch leren zien. Dat wil zeggen, het is een bepaalde structuur die de Bijbel gebruikt. En je leert daaruit, want het werkt ook andersom. Je leert daaruit wat eigenlijk de betekenis en strekking van de naam Israël is. En je begrijpt ook dat een ongelovige en in hoge mate trouwens atheïstische Joodse staat in wat men ten onrechte Palestina noemt overigens, dat die ten onrechte de naam Israël gebruikt. Ja, dat is zo, ja. Het is lang geleden, dus we zijn het vergeten. Maar het was een verrassing voor heel de wereld, inclusief voor de Joden zelf. In de tijd, de Zionisten, toen iemand zei, en dat er staat, de staat was uitgeroepen in 1948 en dat gezegd wordt dat die heette Israël. Want het was nooit het plan geweest, had niemand het ooit over gehad dat het Israël moest heten. Had niemand verwacht. En het is in de laatste minuten hebben ze dat geregeld. Iemand. We weten nog niet precies hoe, maar het is ten onrechte. Maar ze hebben er wel succes mee, want tegenwoordig zijn er zat christenen die lezen in de Bijbel over Israël en denken dat het deze Joodse staat is. Maar zo werkt het niet, hè? Zo werkt het niet. Nee. Nou goed, het leek me wel even voldoende, dus dan ga ik maar weer terug naar Hosea, hoofdstuk 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Je kunt altijd nog vragen, wie is die zoon? Het antwoord is Israël. Maar aangezien de naam Israël van toepassing is op de Messias, zoals zojuist gedemonstreerd, kan het dus inderdaad ook op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden. En dat is kennelijk de bedoeling, want het wordt daar zo toegepast. Het zijn parallellen. Nog afgezien van dat je het ook op een heel andere manier kunt vertellen. Je kunt ook zeggen, nou ja, de geboorte van Israël uit Egypte is een voorafschaduwing van de geboorte van de Messias. Of de komst van Israël, de opkomst van Israël dan, is een uitbeelding van de opkomst van de Messias. Zo kun je het ook zeggen. Die geschiedenissen namelijk, die worden, eigenlijk is dit de makkelijkste manier wat ik nu vertel. Die geschiedenissen namelijk hebben ook een profetische betekenis. Alle Bijbelse geschiedenis heeft allemaal een profetische betekenis. Dat wij het niet zien, dat komt gewoon dat wij de eeuwen door gedacht hebben dat we daar ethische lessen in kregen. En dat wij vooral moesten opletten wat die mensen allemaal goed en verkeerd deden, zodat wij niet in dezelfde fouten zouden vallen en het goede voorbeeld zouden navolgen. Waarna wij dus hulp hebben gekregen van de heren ethici, dat zijn de theologen, die ons dan komen uitleggen wat er dan goed was wat ze deden en wat er dan fout was wat ze deden. Al zijn ze daar nooit echt over eens geworden. Nee, er zijn nog wel mensen die wat deden in hun dagen, staat in de Bijbel. En sommigen zeggen, dat deed hij helemaal fout. En anderen zeggen, nee, dat deed hij helemaal goed. Met andere woorden, in de praktijk heb je aan dit soort lessen zelfs helemaal niks, eigenlijk. Want ja, wie bepaalt of het goed of fout was? Hoe bepalen wij dat zelf? Nou, als we het toch zelf bepalen, hebben we die Bijbel er niet bij nodig. Hè? En dan keren we de dingen om. We bepalen het eerst zelf en zoeken er dan teksten bij die ons passen. Het is wat in de praktijk gebeurt. Ja. Maar ja. Hosea 11. De Heer zegt, ik heb Efraïm uit mijn zoon Israël dus in de praktijk uit Egypte geroepen. En ik leer, het heet in vers 1 heet het Israël. In vers 3 heet het trouwens weer gewoon Efraïm. Ik heb nog nooit gevonden dat de naam Efrem op de heer van toepassing gebracht werd, eerlijk gezegd. Maar het zou toch wel kunnen. Al was het maar omdat Efrem de zoon was van Jozef. En de Heer Jezus was naar de mens, volgens de wet, de zoon van... Dat bedoel ik maar. Het is niet voor niks hoor. Echt. Ja. Ik leerde Efrem gaan. En dan heet het ineens weer hij, maar het is dezelfde als ik. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde en was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplichten. En ik reikte hem voeder toe, we hebben het vorige keer over gehad. Dat juk van het kinderbakken oplichten wil zeggen bevrijden van slavernij eigenlijk, van dienstbaarheid en daarna voeden. En dat is wat de Heer ook daadwerkelijk met Israël gedaan heeft. Uitgeleid uit het diensthuis. En een van de eerste dingen daarna was dat de Heer het volk voedde. Het wordt tot in het Nieuwe Testament aangehaald. Met water uit de rots. En met manna. Uit de hemel. Vers 5. Hij zal in Egypte land niet wederkeren. Maar Assur die zal zijn koning zijn. Omdat hij zich weigerde te bekeren. Israël, Efrem was opstandig. We zijn hier onder de naam Efrem specifiek terecht nog steeds. Zoals altijd hier bij de 10 stammen van Israël. Hè? Ze weigeren zich te bekeren. En ze zullen verdwijnen in de Assyrische ballingschap. Assur zal koning over hen zijn. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Het zwaard zal in zijn steden maar niet komen, maar zelfs blijven. Dat wil zeggen wonen, verblijven, zodat het zwaard, dood, oorlog, wat het maar is, kenmerkend zou worden voor het land als zodanig. Het is wat Ezechiël ervan zei, en dat was in de dagen dat de 10 stammen al waren weggevoerd. Hij zei, het is een land dat zijn inwoners opeet. Je kunt er niet leven zonder de Heer te dienen. Het is een levensgevaarlijk land, zegt dat maar tegen de Zionisten. Ja, het levensgevaarlijk land. Het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren. Dat wil zeggen alle veiligheid wegnemen. En opeten vanwege hun beraadslagingen. Ik vind het wel aardig dat het zo staat. Want we hebben al gauw de neiging te denken dat de Heer een oordeel brengt over hun doen en laten. En dat is ook zo. Het is over hun doen en laten. Maar het is in de eerste plaats over hun denken. Hun beraadslagingen. Want hoe dan ook, de werken van de mens komen nou eenmaal voort uit zijn denken. Vandaar dat wij veranderd worden, was de bedoeling, door de vernieuwing van ons denken. Vandaar dat onder de genade, onder het nieuwe verbond, niet voorschriften gegeven worden. Men zoekt zich altijd bezeloos naar voorschriften in de Bijbel. Hoe moet dit, hoe moet dat? Men kan het niet vinden. Ik ken mensen die zijn er stellig van overtuigd dat hun bijeenkomsten moeten zussen zo geregeld zijn. Ze menen een tekst gevonden te hebben. En mijn vader zei dan altijd, nou ja, als je er 1 of 2 teksten voor kunt vinden, dan zijn het te veel. Je vindt het namelijk niet in de Bijbel, hoe dat moet. Wat je hooguit vindt is dat gelovigen samenkomen en dat ze liederen zingen en dat het woord gepredikt wordt. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Soms eten ze ook samen. Ja. En soms worden het uitspattingen. En dat is niet een voorbeeld om na te volgen. Dan, goed. Maar hoe het dan wel moet. Nou ja, sommigen zijn blij dat het niet in de Bijbel staat. Dan kunnen ze het zelf uitdenken. Dat is een heel vak, hè. Dan word je liturg. Dan bestudeer je over hoe dat zou moeten. Het is wat. Een liturg. Dat is een soort ceremoniemeester eigenlijk dan. Die weet dan hoe het moet. Of die heeft bedacht hoe het moet. Dan hebben ze vernieuwing van de liturgie. Wat dat betekent is dat ze dan 2 liederen zingen en dan pas bidden. Vroeger deden ze eerst 1 lied en dan bidden. En dan 2 liederen zingen. Maar goed. Ja. Nou ja, dat is toch wat het is? Liturgie? Je hebt mensen die zijn liturgen. Je hebt commissies die bij elkaar gaan zitten en er jaren over doen om uit te denken hoe die liturgie moet worden ingericht. En hoe de dominee dan die trap op moet naar de preekstoel enzovoorts. En wie hem daarbij moet begeleiden. En of hij dat altijd moet doen, zo ja en waarom niet. En dat soort dingen. Het is helemaal liturgie, een ceremonie. Daar heb ik het nog niet eens over de Rooms-Katholieke Kerk, want daar kom je in om, hè. In protocol. Daar is onze koningin niks bij, hoor. Wat het protocol betreft. Echt waar. En, maar het wordt allemaal geacht religieus te zijn. En dat zal het ook wel wezen, maar het heeft met geloof natuurlijk allemaal niks te doen. En het staat niet in de Bijbel. Waarom niet? Waarom staat niet in de Bijbel hoe dat moet? Waarom staat niet in de Bijbel hoe wij als christenen moeten leven? Waarom moeten we zoeken op de boekentafel, niet bij ons alstublieft, naar boeken waarin staat hoe we christelijk vader moeten zijn en christelijk moeder en christelijk zakenman en christelijk, wat je nog meer eigenlijk? Nou ja, weet ik veel. Ja, ja en hoe je je budget moet inrichten en dat soort dingen. Ja. Weet ik veel wat. Waarom staat het niet gewoon in de Bijbel? Want het staat niet in de Bijbel, hoor. Echt niet. Waarom staat het niet in de Bijbel? Omdat we vrij zijn. En kan dat? Het antwoord is ja, dat kan, mits dat woord in ons woont. Mits wij ons door de Heer laten onderwijzen. Niet aangaande de dingen die hij voorschrijft, want hij schrijft ze niet voor. Maar ons denken als zodanig moet veranderd worden. En dan weten we waar we aan toe zijn. En dan worden we geestelijk volwassen. En als geestelijk volwassen worden wij geacht in staat te zijn. Na verloop van tijd. Worden wij geacht in staat. Ja. Ooit een keer. Worden wij geacht in staat te zijn. Zelf onze beslissingen te nemen. En de verantwoordelijkheid daarvoor ook te dragen. Dat is wat het is. Daartoe worden we opgevoed. Ik heb me van de week nog bezig gehouden, maar het een en ander gelezen over het ontstaan van de democratie in Nederland. Onder het motto alle mensen gelijk, weet u wel, dat is Frans is dat, hè? Van égalité, weet u wel, en fraternité. Hè? Toen werden alle Nederlanders ineens Bataven en bovendien burgers, want het heette zo. En toen schreef iemand een boek over de mate waarin alle mensen gelijk zijn in vier delen. Was aangetrouwde familie van me, daarom heb ik me ermee bezig gehouden. Maar goed. Maar het verhaal was. Punt 1, alle mensen zijn niet gelijk, maar in sommige opzichten wel. Maar het verhaal was dat het alleen kan als mensen, als het volk, dus de Nederlanders, de Bataven, als ze daarvoor dat ze ook opgevoed worden. Er moesten scholen komen, ze moesten onderwezen worden en zo breed mogelijk. En van het laatste is niet veel terechtgekomen. En dus zitten we er nou mee met een volk wat zijn mening moet geven over dingen waar het volk absoluut geen verstand van heeft.
En dus maken we brede scholen.
Sterker nog, het punt is dat mensen beslissingen moeten nemen over dingen waar ze ook geen verstand van hebben. Dat meen ik serieus. Zie? Maar ik haal het niet aan als kritiek. Maar het principe was correct. En wij in de gemeente als gelovigen worden allemaal geacht kinderen van God te zijn. Dat is zo. Maar wij worden wel geacht weliswaar vrij te zijn. Maar daardoor moeten wij wel, anders kan het helemaal niet, moeten wij wel opgevoed worden, veranderd worden in ons denken. Worden geacht dingen te leren zien zoals de Heer ze ziet, zijn werk, zijn plan te leren kennen en zeker ook de omstandigheden van vandaag binnen dat plan enzovoorts, zodat we ook weten wat de Heer van ons verwacht eigenlijk. Je kan je wel bezighouden met het werk des Heeren, maar dan zou je toch moeten weten wat het werk des Heeren eigenlijk is. Nee, anders wordt het gewoon weer ons werk. Ja. En dan is er altijd wel weer iemand die zegt hoe dat dan moet. Nee, met toch beste bedoelingen. Maar ja, u weet hoe het met goede bedoelingen is. Het schiet niet op. Maar die dingen kom je dus niet tegen verder. Hè? Voorschriften, echt niet. Dat is miniem. En dan zijn het nog maar aanwijzingen, leringen geworden. Zelfs als Paulus het heeft over inzettingen, want daar heeft hij het over, het woord gebruikt hij, heeft hij het ook nog maar alleen over tradities. Hij zegt, nou ja, ik heb het ook maar ontvangen van de Heer en zo doen wij dat enzovoort. Neem er een voorbeeld aan. En het algemene oproep is, wees allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. En wat je mist is dat hij zegt, hou je aan de 10 geboden.
Dus Christus is de norm.
Christus is de norm, ja. Want vrijheid kan wel, mits dat denken veranderd wordt. En dat is wat de Heer zou doen. Zie? En vandaar, oordeel van Gods wegen komt niet in de eerste plaats over de daden die men al of niet goed verkeerd gedaan heeft. Begrijp me goed, dat staat ook in de Bijbel, maar dat is niet regel 1. Dat is niet punt 1. Punt 1 is, het gaat om ons denken. Het gaat om wat in het hart is. En als we al iets zouden doen, dan staat er dat het zou gebeuren van harte. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Als voor God en niet voor de mensen, enzovoorts. Nou ja, die dingen gaat het dus om. En de negatieve kant vind je hier dus. Mijn volk blijft hangen, oh sorry, zover was het niet, vers 6, einde van vers 6 nog. Vanwege hun beraadslagingen. Vanwege alle theorieën die ze uitgedacht hebben. Dat mag dan knap uitgedacht zijn allemaal, en allemaal goed bedoeld zijn. Maar het is opstand tegen God. God zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Luister naar mij, zal ik je ze vertellen. Want de mens is hoogmoedig en stelt er zijn eigen gedachten tegenover. En dat het inderdaad gaat nog niet eens om praktische dingen, maar in de eerste plaats om het denken, blijkt ook uit de volgende zin. Dan zijn we inmiddels in vers 7 terechtgekomen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Dat willen ze niet loslaten. Punt 1 is, wij keren ons van God af en we bepalen onze eigen weg. En dus, we hebben zo onze eigen gedachten. Kan wel wezen dat God wat gezegd heeft, maar wij weten het beter. Of wij denken het beter te weten. En het zal duidelijk zijn dat je dan in de weg bent van uw vader de duivel, noemde de Heer dat. Toch? Want dat is die slang uit die hof, weet je. God heeft het wel gezegd, maar wij weten dat beter. Zal ik het je uitleggen? Mijn volk blijft hangen. Ami is dat nog steeds, hè? De term uit hoofdstuk 1 en 2. Ami. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Het woord hangen heeft inderdaad de betekenis ook van vasthouden en verlangen naar. Hè? Men heeft een hang naar, enzovoort. Een neiging tot, ja. In dit geval de afkering van mij. Zij roepen het wel, of gewoon zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogd. In de praktijk, zij noemen hem wel de Allerhoogste, maar niemand erkent dat hij de Allerhoogste is. In de praktijk. Want je kunt God wel de Allerhoogste noemen, maar als je het niet aan die Allerhoogste dan onderwerpt, dan is dat maar een holle frase uiteraard, hè? Ja. En dan gaat het, dat is wat regelmatig herhaald wordt in de psalmen, in de profeten. Zij beleiden of zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Ze bekeren zich tot mij, maar niet van harte. Als de situatie onder de richteren beschreven wordt in de psalmen, ik denk dat het psalm 78 was, dan lees je dat soort dingen, hè. Ze hebben zich tot mij bekeerd, maar niet van harte. Alleen voor de vorm. Ze hebben de liturgie weer aangepast. En nou dienen ze mij zogenaamd, maar in werkelijkheid stelt het niks voor. Hun hart is leeg. En hier zijn zij roepen wel tot de Allerhoogste. Waarom dat het ertussen staat, weet ik niet. Zij roepen tot de Allerhoogste. Dat wil zeggen, ze spreken hem als zodanig aan. in hun officiële gebeden, denk ik. Hetgeen in het algemeen toch ook rituelen zijn, hè. Maar niet één verhoogd. Dat wil zeggen, men erkent hem in de praktijk niet als de Allerhoogste. En dan van de andere kant zijn we in vers 8. Namelijk, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Het punt is namelijk dat Efraïm, Israël dus, de Heer heeft losgelaten. En dan zegt de Heer, maar hoe zou ik u kunnen loslaten? Want, en even weer terug, uit Egypte heb ik die zoon geroepen. Ik heb hem leren lopen, stond er zoiets, hè. Ik leerde Efraïm gaan, vers 3. Ik nam hem in mijn armen, hoe zou ik Efraïm los kunnen laten? Impliciet Israël staat er hier ook achter, hè. Want ja, je leest wel in Deuteronomium bijvoorbeeld, hè. Gij hebt mij in vergetenis gesteld, zegt de Heer, daarom zal ik u in vergetenis stellen en ik zal mijn aangezicht voor u verbergen. En toch, dat zal wel gebeuren, maar niet volledig. Weer laat het volk niet los. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Feitelijk twee keer hetzelfde met de verschillende namen. Hoe zou ik u maken als Adama? Hoe zou ik u stellen als Zeboïm? Dan moet je natuurlijk de geschiedenis kennen. Wij zouden eerder gedacht hebben aan Sodom en Gomorra. Want zo wordt die gebeurtenis gewoonlijk aangehaald. Bij nader inzien, Genesis 19, hè? Bij nader inzien, er waren heel wat meer steden die toen verbrand werden. Door het zwavel uit de hemel, Sodom, Gomorra. En de volgende twee die genoemd worden zijn deze twee plaatsen, Adama en Zeboïm. En waarom deze genoemd worden en niet Sodom en Gomorra, weet ik niet. Want in heel wat andere schriftplaatsen, inclusief de profeten, worden Sodom en Gomorra genoemd. Als voorbeeld van een oordeel dat de Heer zou brengen over, inderdaad over Israël. En over Edom en over Babel en eigenlijk over de hele oude schepping. Ooit, de jongste dag, zou verbranden, ja. Maar hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? De Heer heeft dat in de tijd met die heidenen zo gedaan, maar de Heer zegt, hoe zou ik dat met u kunnen doen? Niettemin, in Openbaring 11 wordt Jeruzalem genoemd Sodom. Implicerend dat daar wel degelijk een oordeel over zou komen. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte staat er. Dat geen dreigement is, namelijk een goddeloze stad. En daar zou het oordeel over komen. Dus, Openbaring 11, ja. Staat in verband met gebeurtenissen tijdens de 70ste week van Daniel. En die lopen inderdaad uit op de verwoesting van Jeruzalem. Voor de laatste keer. Ja. Hoe zou ik het kunnen, zegt de Heer. Mijn hart is in mij omgekeerd. Dat betekent in de praktijk zoveel als ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. En dan staat er al mijn berouw is tezamen ontstoken. Waarna wij zelf, dit lezend, maar moeten het probleem maar moeten oplossen. Wat staat daar eigenlijk? Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Nou lezen wij wel eens vaker dat de Heer ergens berouw van heeft. Nee, ja, zo staat het dan. En het zijn redelijk populaire teksten, omdat het een soort noodrem is, hè. Zo van, misschien zal de Heer nog berouw hebben. En misschien gaat het toch niet door. Er staat wel in de Bijbel dat Jeruzalem verwoest wordt, maar als wij er nou met z'n allen voor bidden, vooral op Grote Verzondag, allemaal bij elkaar, bidden voor Jeruzalem, misschien zal het dan toch niet gebeuren. Dan zeggen we gewoon tegen de heer, het volk heeft al zoveel te lijden gehad in de loop der tijd, wij vinden het eigenlijk wel genoeg. En dan hoopt men dat de heer berouw heeft over wat hij in de Bijbel allemaal heeft laten optekenen, zodat daarmee, wanneer dat gebed zou verhoord worden, dat woord van God toch niet zo betrouwbaar is als het leek. Heb u dat nog? Dat zijn toch rare dingen. Maar wij lezen wel. Hij berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had, enzovoorts. Maar dat is een beetje een problematische uitdrukking. Dat berouw hebben van de Heer. Want dat woord wordt ook heel anders vertaald. Met het woordenboek in de hand. Het wordt ook vertaald met troost. In plaats van berouw. En zelfs in een zeer positieve betekenis. Want het is zelfs een van de termen ter aanduiding van de Messias. Dat wij christenen weten het niet. Maar Nacham en Menacham, Menachem, dat zijn termen die binnen het Jodendom gelden als namen van de Messias. De trooster, namelijk. En als de Heer Jezus in Johannes 15 zegt, ik zal de Vader bidden en zal u een andere trooster zenden, dan moeten wij vooral even opletten wat er precies staat. Een andere trooster. Wie is dan de trooster? En de vraag is niet wie is de andere trooster nu. Hè? De vraag is maar wie is dan de trooster? Dat is de Messias zelf namelijk. En als Jood zullen ze dat geweten hebben. Want Nachem is gewoon een van de namen voor de Messias. Die is de trooster. De naam van Noach komt daar trouwens vanaf, is daar trouwens van afgeleid. En dikwijls wordt de naam Noach ook zo vertaald. Met trooster. Maar soms ook wat makkelijker. Wat uit de losse pols. Dan wordt het iets als vernieuwer. Of zelfs inwijder of initiator. Maar dat zit wel allemaal in dat woord Nacham. De regel die de vertalers gehanteerd hebben, lijkt mij te zijn dat als ze denken dat het iets negatiefs is, dan vertalen ze het met berouw. En dan moet je maar leren wat zo'n woord misschien in de praktijk dan zou moeten betekenen. En als het iets positiefs is, dan vertalen ze het met troost. Vandaar dat Noach ook vertaald wordt gewoon met troosten. Hè. Het hangt trouwens samen met gen. En gen kennen wij als genade. Dus het eerste Hebreeuwse woord voor genade, gen. Maar het zit in nagaam, diezelfde wortel. Maar de betekenis van het woord nagaam is, nou ja, als ik het helemaal fundamenteel neem, de wortel van het woord, is hevig ademen. Hevig en diep ademen. Maar in de praktijk heeft het de betekenis van actief worden. En daarbij insluitend een verandering aanbrengen. In de zin van opleven. En daarom is het een synoniem voor wedergeboorte. En dat is een verandering. En dat is de betekenis van nagaan. En je vindt het in Noach, vind je dat dus terug. Want daar vind je de ondergang van de wereld der goddelozen, zo heet het. Bij Petrus, niet in Genesis, maar wel bij Petrus. De wereld der goddelozen. En Noach, die moet een paar keer diep ademhalen, denk ik, onderweg. Maar na een jaartje stond hij toch weer op het droge. In zijn eentje. En toen was eigenlijk de hele wereld veranderd, om zo te zeggen. Dus uitbeelding van oordeel, einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. En als je niet duidelijk is, vervangen we verbond door schepping, oordeel over oude schepping, het aanbreken van een nieuwe schepping, enzovoorts. En dat is wat dat nagaam is. Als je het positief vertaalt, dan heet het in de Statenvertaling troost. Als je het negatief opvat, omdat er nou eenmaal een oordeel kwam over het oude, dan vertaal je met berouw. En de vertalers hebben berouw geprefereerd en zeggen, het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had. Maar wat het betekent is, de Heer zou een verandering aanbrengen. Ten goede, dat is nagaan in de praktijk. Een opleving, een verandering ten goede. De mooiste schriftplaats in dit verband vind ik die, ik weet niet eens waar hij staat, maar we kunnen hem zo in de pauze wel opzoeken nog even. De mooiste vind ik die waarbij zojuist de moeder van Isaac is overleden, Sarah. En toen was er een vrouwelijke tent leeg. Ja, en dat kon zo niet blijven. En dus werd er personeel op uitgestuurd. Want heb je in die kringen, hè? Dan stuur je personeel uit. Een butler, een huisknecht. Dus die werd erop uitgestuurd om een vrouw te regelen. Nou, te versieren deed hij trouwens ook. Heb ik begrepen. Maar, en die uit de andere tak van de familie, zo gaat dat in die kringen, maar vooruit. Toen werd dus Rebecca geregeld en die kwam op die kameel, weet je wel, bij Isaac. En, of staat er iets, dat zal ik nou maar niet vertellen. En zij werd hem tot vrouw en ze kwam te wonen in de tent van Sarah. En alzo werd Isaac getroost, dit woord. Maar zo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder, staat er, geloof ik. Of over de dood van Sarah.
Genesis 24, laatste vers.
Ja, Genesis 24, laatste vers. Hoor, het is van een ander. Maar waar het over gaat is, de ene vrouw werd de andere ervoor terug. Heb je dat? Maar het werd iets beters voor Isaac. En daar gaat het dan. De verbetering, dat is wat het is. Maar het is een uitbeelding van oude verbond voorbij, een nieuw verbond breekt aan. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament lezen over de trooster, dat is gewoon de Messias. De andere trooster is nog steeds diezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid, die wij aanduiden als de geest. Maar het is de geest van Christus, dus het is toch de Heer zelf. Die in ons woont, die met ons zou zijn. Staat er ook bij hoor, daar in Johannes 15. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet missen. En vandaar dat je dat iets als de tweede Korinthebrief, wat mij betreft toch op enigszins komische wijze opent, met vele malen achter en volgens dat woord troost. Het wordt bijna komisch als je het maar hardop moet lezen. Zo vaak als dat woord troosten staat. We moeten elkander vertroosten, zodat we troost ontvangen hebben, gelijk vertroosting, al zo vertroosten. En dan gaat het door met al die oosts. Hebben u dat nog? Maar ja, waar het in werkelijkheid over gaat, is om de zegeningen van het nieuwe verbond, die beter zijn dan die van het oude verbond. En als je dus in zo'n schriftplaats als deze leest over troost, nou ja, vertaald met berouw, maar dat is mijn schuld ook niet. En ja, hoe vertaal je het dan? Ik weet het ook niet hoor. Maar al mijn troost is tezamen ontstoken en je kent het gewicht van dat woord, dan begrijp je dat hierna gesproken gaat worden over het nieuwe verband. Over verandering ten goede. Nou, dat is wat het dan in de praktijk betekent. Ja, ik kan moeilijk met u alle schriftplaatsen doornemen waar het woord troost voorkomt. Maar als u wilt, wil ik dat wel doen. Dan zijn we een poosje bezig hoor. Redden we vanavond niet. Hè? Maar dan ziet u wat zo'n term betekent. Zie? En daar gaat het maar om. Je moet die woorden een beetje leren kennen. En gewoon als je berouw leest in de Statenvertaling, als het de Heer betreft zeker, dan weet je dat het nagaan daar staat. En dat het niet een berouw is in de zin van nou gaat het fout, maar het is berouw in de zin van het gaat goed. Er wordt iets beters tot stand gebracht. En gewoonlijk onder het nieuwe verbond. Hier ook, er staat trouwens meteen achter, ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Vandaar dat je dat berouw uiteraard ook tegenkomt in het boek Jona. in verband met Nineveh. De stad zou verwoest worden, maar de stad bekeerde zich. Want de heer deed het dus niet. Het berouwde de heer en hij deed het niet. Nee, wat dat precies betekent, dat ga ik nou niet uitleggen. Dan ben ik te ver bij het onderwerp vandaan. Maar het beginsel moet duidelijk zijn. De heer zegt, ze hebben mij losgelaten, maar hoe zou ik Efraïm kunnen loslaten? Zie? Ik zal iets ten goede doen. En de woorden komen natuurlijk overeen met die uit Jeremia. Maar die kent u waarschijnlijk langzamerhand. Jeremia 31... Dat hoofdstuk over het nieuwe verbond. Dat hoofdstuk bovendien over Israël, dan wel Efraïm als eerstgeborene. En daar hadden we het over. Over die zoon, die eerstgeborene onder de naam Efraïm. Die termen vindt u in Jeremia 31 vers 9. Maar in vers... Nou, laat ik vers 20 lezen, want we moeten dringend pauzeren. Jeremia 31, vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Nou ja, een eerstgeborene dus eigenlijk, hè. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Wat lazen we net over Efraïm? Hoe zou ik u overgeven... Mijn hart is in mij omgekeerd. Zo worden met precies dezelfde strekking. Hè? Ik denk nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijn zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Nou ja, zo is het maar net. Prachtige commentaar op de gelijkenis van de verloren zoon, als u mij vraagt. Want die is natuurlijk gewoon een beeld van... De 10 stammen van Israël, ja. Wij waren bij vers 8. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Al mijn berouw, al mijn troost is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoons niet uitvoeren. Daar zit een woordspeling in natuurlijk, want gewoonlijk lezen wij dat de hittigheid zijn stoons is ontstoken. Maar in plaats dat de hittigheid zijn stoons wordt ontstoken, wordt zijn nagaam, zijn troost ontstoken en niet zijn toorn. Toch zal die toorn worden ontstoken in de zin van dat een oordeel zal komen over dit land. En het is ook inderdaad gebeurd. En het wordt oostelijkerlang wordt dat breed uitgemeten. Daar gaat ook niks van af. Maar wat hier geschreven wordt eigenlijk, is dat weliswaar een oordeel zou komen over het land. Maar de vraag is of dat oordeel ook komt over het volk. Ja, en dan zeg je, ja, het komt over het land, dus het komt over het volk. En waaruit bestond het dan? Nou, het is in ballingschap weggevoerd. Jawel, maar het is niet vernietigd. Het land is verwoest geworden, nu. Maar het volk zelf niet. En dat is waar het om gaat. Het is in de ballingschap verdwenen. Maar de vraag is hoe het in die ballingschap eigenlijk met het volk gaat. Nou ja, daar bent u langzamerhand aan gewend. Aan die gedachte dat de Heer dat volk in de ballingschap zou bezoeken en zegenen. En dat is waar het hier over gaat. Begrijp me goed, ik zeg niet dat het er luid en duidelijk staat, want het is niet zo. Maar dit soort dingen staan er nooit luid en duidelijk. En dat is omdat ze deel uitmaken officieel van wat de Bijbel noemt de verborgenheid. En dat betekent dat die dingen in bedekte termen gezegd worden. Maar het staat er wel. Er staat, ik zal de hittigheid mijn stoons niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. Ik ben die heilige in het midden van u. Die zou onder zijn volk, Ami, uit vers 7, immers wonen. Maar hij zegt, ik zal in de stad niet komen. Deze woorden, Ik ben de heilige en ik zal in de stad niet komen. Die woorden zijn feitelijk ontleend aan... eigenlijk aan uitspraken in de wet. Ja, het is een beetje gênant om ze voor te lezen. Maar zal ik het er toch maar op wagen? Ja? Dank u. Uit Deuteronomium 23... Er staat in Deuteronomium 23. Nou, boven het hoofdstuk staat wie in de vergadering des Heren niet mocht te komen. Het gaat over dat de vergadering des Heren, het volk, dat was een heilig volk. En de heilige Israëls, de Heren, de heilige Israëls, woonde in het midden van het volk. En het hele volk moest dus heilig blijven. En een synoniem voor heilig is rein. Kortom, de legerplaats moest rein blijven. Dat staat dan ook prompt boven de volgende pericoop. Dat is boven vers 9 in mijn Bijbel. Reinheid der legerplaats. Wij zouden zeggen, de Bijbel geeft voorschriften over de hygiëne. En dat is ook zo, ja. En dan staat er op komische wijze, vind ik, vers 13. En gij zult een schopje hebben, benevens uw gereedschap. En het zal geschieden als gij buiten gezeten hebt, dan zult gij daarmee de graven en u omkeren en bedekken wat van u uitgegaan is. Mijn kat doet het bijna net zo. Die gebruikt alleen geen schopje.
Niks in de plastic zak.
Uw gereedschap staat er. Want de Heere uw God wandelt in het midden van uw leger om u te verlossen en om uw vijanden voor uw aangezicht te geven. En daarom zal uw leger heilig zijn. En dus rein, ja. Uw leger zal heilig zijn, opdat er niets schandelijks onder u zie en achterwaarts van u afkeren. Enzovoorts. Maar er zijn meer van dit soort schriftplaatsen. De Heer is heilig en het volk zal dus heilig moeten zijn, opdat de Heer in het midden van hen zou wonen. En daar refereert deze uitspraak aan die gedachte, deze uitspraak uit Hosea hoofdstuk 11. Ik ben de heilige in het midden van u en ik zal in de stad niet komen. In elk geval is het zo, dan bewandel ik weer een zijlijn, dat als de Heer komt in de toekomst, in zijn wederkomst, komt hij ook niet in de stad. Hij komt buiten de stad. Dat wil zeggen, hij komt op de Olijfberg. Duidelijk zichtbaar voor degenen die in de stad zijn. Als je ooit in Jeruzalem geweest bent, weet je dat. Dus steeds weer zie je de Olijfberg. Die domineert toch de stad op een of andere wijze. Maar de Heer komt niet in de stad, maar buiten de stad. En voor zover de heiligen in de stad zijn, als ik het eens zo mag zeggen, worden ze vriendelijk nog dringend verzocht de stad ten snelste te verlaten. Zich bij hem te voegen enzovoort. De stad uit. Omdat de legerplaats, om zo te zeggen, onrein is. Wat ons betreft geldt precies hetzelfde. Ook wij worden opgeroepen om tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. Maar wat ik net aanhaalde, sloeg op Juda. Aan het eind van de 70e week van Daniel, die sowieso met Juda te maken heeft en niet met enige der andere stammen of zo. U weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En als de Heer dan komt hij buiten de stad. Maar wat hier beschreven wordt, is dat de Heer zijn opwachting zal maken bij Israël, maar niet in de stad. In de zin van de legerplaats en in de breedte niet in het land, maar inderdaad buiten het land. Dat op zich is eigenlijk geen nieuws, omdat wij in het algemeen leren, sinds Deuteronomium 30 in elk geval, dat Israël, voor zover het tot bekering zal komen, of tot geloof zal komen, moet ik eigenlijk zeggen, zou dat zijn buitenslands, niet in het land. Men zou buitenslands tot geloof komen en alsnog door de Heer gebracht worden, eventueel, naar het land. En Deuteronomium 30 opent daar dus ook mee, Die zegt, er komt dan een tijd dat gij het bede ter harte zult nemen. Zo begint Deuteronomium 30 vers 1. Onder de heidenen, waarin de Heer uw God u verstrooid heeft. En gij zult u bekeren, enzovoorts. En dan zegt de Heer, en dan zal ik u verzamelen. En u vervolgens, na dat verzamelen, zal ik u brengen naar het land alsnog. Maar het is wat in de Bijbel nogal eens herhaald wordt, en besproken wordt. Men zal in het buitenland tot geloof komen en daarna zal men zich verzamelen en uiteindelijk gebracht worden naar het land enzovoorts. En wat hier besproken wordt, is die andere gedachte met betrekking tot die 10 stammen die verstrooid zijn geworden onder de volkeren. Maar daaronder de volkeren zouden zij zich bekeren. En zou de Heer hen bezoeken. Dat wil zeggen, zou de Heer hen een weinig tot heiligdom zijn. Waar precies staat, dat is Jesaja geloof ik, maar ik weet niet zeker aan mijn hoofd. Zo gauw. Maar onder de heidenen zou de Heer hen bezoeken en zou hij hen een weinig tot heiligdom zijn, tot iets heiligs. Nou, het was niet Jesaja, maar goed. En dat wordt hier ook besproken, dat wil zeggen, de Heer brengt weliswaar een oordeel over het land, zeg maar de stad. Stad is trouwens een breed begrip en is de aanduiding van alles wat verdedigd wordt, militair verdedigd wordt. Waar een wal omheen zit, waar een grens omheen zit, waar een muur omheen staat, wat het maar is, dat is een stad, een vesting eigenlijk. Maar de Heer zegt, ik zal daar niet komen, niettemin zal... Zal de Heer hen niet verderven. En dat is precies wat in onze bedeling gebeurd is. Dat de zaligheid van Juda, het Joodse volk, is weggenomen. Zou worden weggenomen, zei de Heer. En zou gegeven worden aan een ander volk. En populair gezegd voor de Joden, het zou naar de heidenen gaan. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Het zou gegeven worden aan een ander volk en dat zou zijn vrucht voortbrengen. En dat is de... Het moeilijke van een schriftgedeelte als dit. Er wordt een oordeel aangekondigd en toch zegt de Heer, nou ja, niet helemaal. En toch wel, dat wil zeggen, een oordeel over het land. Het koninkrijk werd definitief vernietigd, hield op te bestaan. Maar niettemin zou de Heer zich met dat volk bezighouden. En dan staat er ook meteen vers 10 dat dat zo is hè, en dat het dat betekent. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen, zonen staat er trouwens, van de zee af al bevende aankomen. Maar van de zee, zee, welke zee? Vertaal het maar gewoon met westen. Want dat is de andere vertaling. De meest voor de hand liggende altijd trouwens van dit woord. Men zegt dat komt omdat vanuit Israël gezien de zee in het westen ligt. Namelijk de Middellandse Zee. En dat is misschien zo. Maar heel wat gevallen als je leest over zee zou je eigenlijk gewoon westen moeten lezen. Dat is inclusief al die uitspraken over het zou gaan naar de einde der aarde, naar de eilanden der zee. Dus gewoon de koloniën, eilanden, koloniën, de nederzettingen, in het westen. Daar zou de zaligheid naartoe gaan. Er staat trouwens in datzelfde Jesaja 49 waar we aan het begin van de avond waren. En het is de herhaling van wat al in hoofdstuk 42 stond. En het is wat Paulus dus aanhaalde toen hij het had over tot licht, hij zal tot licht zijn tot aan de einden der aarde, tot de koloniën in het westen. En hier zou ik het ook maar zo lezen. Wat beschreven wordt namelijk in de profeten en eigenlijk al in de zegeningen die over de 12 stammen worden uitgesproken, is dat het volk op een of andere wijze door, dan wel om, Efraïm zou worden verzameld ergens. En hij zou ze bijeenstoten, dan wel bijeendrijven, enzovoorts. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd, want hoewel de Israëlieten naar alle kanten verstrooid zijn geworden, niet alleen door de ballingschap, maar ze zijn gewoon uitgezworven, hè. Een zeer vruchtbaar volk, sterk vermenigvuldigend. En wat doe je dan? Dan zoek je levensruimte en dan ga je de hort op. dan kies je uit ruime sop. En de gedachte zal ons niet helemaal vreemd zijn. En ze zijn alle kanten op verstrooid geworden, om zo te zeggen. Niettemin hebben ze zich langs allerlei verschillende routes, en dus ook onder allerlei verschillende namen en in verschillende tijden, hebben ze zich toch in het verloop van tijd verzameld hier in het westen. Dat wil zeggen in Noordwest-Europa. Daarna zijn ze weer uitgezworven overigens. Want ja, dat bleef een kwestie van ruimte zoeken. Maar dat is waarnaar verwezen wordt. De zonen, niet kinderen, zonen, erfgenamen, daar ging het over. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het is hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt. Dan zullen de zonen van de zee af bevende aankomen. En van de zee af, dat is dat, nou ja, toe maar. Iets bij de zee. Ik denk dat je het gewoon moet vertalen met, dan zullen ze zonen, zullen ze bevende afkomen bij de zee. Waarom ook niet? Want we hebben bijvoorbeeld ook zulke schriftplaatsen als Jesaja hoofdstuk 7 is dat nog, geloof ik. Is eigenlijk ook een zeer interessant hoofdstuk. Jesaja. Nou, het is niet 7, het is een bladzijde verder 8. Want het is allemaal samenhangend daar, die hoofdstukken. Waar gesproken wordt over benauwdheid en duisternis over de volkeren enzovoorts. Dat is in, nou ja, dan ben ik inmiddels helemaal al in vers 22 van hoofdstuk 8... Huh? Waar staat vers 22, als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn, hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Feitelijk is dat de tegenwoordige situatie van de wereld, die in duisternis is achtergebleven sinds de eerste komst van Christus, noemen wij dat, hè? De wereld is in duisternis en wij wandelen in het licht. Is het dan toch licht? Ja. Want er staat, maar wat beangstigd was, die schuingedrukte woorden, die lees ik niet, hè. Dan hoef ik het ook niet uit te leggen. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt, in het laatst, in de laatste dagen. In het laatst, in de eindtijd. Heeft hij het in het laatst eerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts? Daar heb je de weg zeewaarts. Over de Jordaan aan Galilea der Heidenen. Galilea der Heidenen. Wij dachten toch dat in Galilea de Joden woonden. Het Nieuwe Testament. Dit gaat over Galilea der Heidenen. Ja. Waar het over gaat is gewoon over Gallië. Dat is dat woord. Schrijf het maar op in het Hebreeuws. Daar staat Gallië. Galilea. Het is volstrekt hetzelfde. In Galilea. Dat is, ja, er was een gebied in het Tienstammenrijk, inderdaad een gebied van Zebulon en Naphtali. Maar Zebulon en Naphtali zijn daar al lang niet meer. En dan moet ik nog een andere route volgen ook. Maar ja, u bent er maar aan die dubbele bodems van die profetieën. Deze woorden worden in Matthäus 4, ik kan het nog net lezen met enige moeite, worden in Matthäus 4 aangehaald. Als Jozef en Maria en het kinderken Jezus uit Egypte geroepen zijn en zich denken te gaan vestigen in Judea, worden zij vermaand, nee, niet in Judea, maar in Galilea. En daarna kwam hij zelf ook te wonen in Capernaum, in Galilea, opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeet gesproken is. En dan komt deze tekst voorbij. Met andere woorden, hier staat dus dat de Heer Jezus zou komen te wonen in Galilea. Daar was je ook niet op gekomen.
Nee.
He? Maar toch, daar wordt hij ook van toepassing gebracht. Moet er wel bij zeggen dat in de dagen van de heer Jezus woonde de stam van Zebulon en de stam van Naftali daar niet. Die maakten deel uit van de 10 stammen en die waren vertrokken. Behalve voor degene die die 10 stammen niet in de ballingschap hebben willen laten. Die zeggen, er staat Zebulon en Naftali. Dus die waren terug. Die draaien het hele verhaal om. Maar goed. Maar het punt is, kennen wij ergens nog op een andere plek dan misschien een Galilea der heidenen, waar de stammen van Zebulon en Naftali wonen? En het antwoord is ja, maar dat is hier in West-Europa. Het is wel aardig trouwens, omdat Zebulon in het algemeen geïdentificeerd wordt met Nederland. Dat heb ik u wel eens verteld, hè? Zelfs een boek van, en een film over. En wat het waard is, maakt mij niet zoveel uit, maar het blijft verbazend interessant. Toen maar, ik laat het maar voor wat het is. Maar het is gewoon een van die profetieën die spreekt over dat de zaligheid het licht, terwijl het duister wordt in de wereld, dat het licht niettemin zou opgaan juist in Galilea der heidenen. Waar dan? Waar is het evangelie dan terechtgekomen? Het antwoord is in West-Europa. Dat is gewoon een historisch feit. Het punt is dat het hier wordt aangekondigd. En mocht u nou problemen hebben met dat het wordt toegepast op de plaats waar de Heer Jezus woonde, in Galilea namelijk, dat Galilea, dan moet ik u zeggen, ja, maar die schriftplaatsen, die vallen in de categorie van de dubbele vervulling, de geforceerde noem ik het altijd. Die vallen in de categorie van de geforceerde vervulling van Bijbelse profetieën. Dus de Joden zouden zeggen, van dit kan de Messias niet zijn, want voordat de Messias komt, moet ergens nog in Galilea het licht opgaan. Dan is het antwoord, nou, de Heer is toch opgegroeid in Galilea en heeft daar toch zijn bediening uitgevoerd in die steden daar in Galilea. Is dat toch gebeurd? And that's it. Maar ja, dat is een geforceerde vervulling van de profetie zoals we er vele hebben. Maar uiteindelijk, de profetie wordt vervuld in onze dagen. Waarin de zaligheid niet is terechtgekomen in Canaan, om zo te zeggen, maar is terechtgekomen inderdaad bij de Galliërs. Bij de Kelten, hoe het mij heten mag, Angelsaksen, die zich allen verzameld hebben hier in Noordwest-Europa. Aan de kust inderdaad, aan de zee. Ja, de Gallische Zee noemden de Romeinen het trouwens ook, dus vooruit maar weer. Ja. Moeite genoeg gehad om die over te steken, ooit. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat is waar deze versen over spreken. Hè? En al die ideeën over de Heer komt en toen ging het licht op, er is het 's werelds duistere wolk en licht opgegaan, komt allemaal uit dit schriftgedeelte. Maar eigenlijk spreekt het niet over de geboorte van de Heer Jezus en zijn kindschap en opgroeien onder de Joden. Maar het spreekt eigenlijk allemaal, al deze profetieën, over onze tegenwoordige tijd. Inclusief, nu ik hier toch ben en het nog lang geen kerstfeest is, hopelijk. Inclusief de uitspraken hier uit Jesaja 7, waar staat in vers 14, daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven, ziet een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Het is natuurlijk wel aardig om dat op de geboorte van de Heer toe te passen. En wij doen dat omdat de Bijbel zelf dat ook doet. Zowel in Matthäus als in Lucas. Maar daar staat ook bij dat het een teken is. In ieder geval in Matthäus 1. Een teken. Maar in Matthäus staat dat dus de geboorte van de Heer Jezus dat teken is. Maar de vraag is, waar is het dan een teken van? En het antwoord is, het is een teken van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet bekent. De geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Onder de beschermheerschap van Jozef. En ik hoop dat u begrijpt hoe dubbelzinnig dat allemaal is. maar het is de enige letterlijke verklaring ook van dit schriftgedeelte. De Heer zal een teken geven, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Wat is dat teken dan? Wel, dat teken kwam in de geboorte van de Heer Jezus, maar als het een teken is, moet het een betekenis hebben. Waar is het dan de uitbeelding van? En dat is van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Officieel niet tenminste. En nu we hier toch zijn, hier staat ook iets over dat verschil tussen die twee en die tien stammen. In 8 vers 14... waar staat, dan zal hij, waarschijnlijk hebt u er al eens in zitten strepen, want het is een vers wat in het Nieuwe Testament enige malen wordt aangehaald. Dan zal hij tot heiligdom, tot een heilig ding zijn, en tot steen des aanstoots, en tot rotsteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Hij zal iets positiefs en iets negatiefs zijn. Een heiligdom, maar aan de andere kant een steen des aanstoots, dan wel rotsteen der struikeling. En die twee dingen zou hij zijn voor de twee huizen van Israël. En de volgende zin zegt, tot strik en net voor de inwoners van Jeruzalem. En dat is hetzelfde als rots der struikeling, steen des aanstoots, voor de inwoners van Jeruzalem. Dat is het Joodse huis. Waarna overblijft, hij zal dus tot heiligdom zijn voor het andere huis van Israël. En terwijl de Joden over hem struikelen, is de Heer voor het andere huis van Israël iets heiligs. En dat is de situatie in onze dagen. Dat sluit volledig aan met wat hier aan vooraf ging in hoofdstuk 7... en wat hier aan het eind van hoofdstuk 8 en in het begin van hoofdstuk 9 beschreven staat. Dat is die hele kwestie van die tien stammen. Dat wil zeggen, er komt wel een oordeel, maar niet overal. En terwijl aan de ene kant het licht uitgaat, gaat het aan de andere kant aan. En terwijl het over de Joden uitgaat, en daarmee ook met betrekking tot het geopenbaarde Messiaanse Rijk, het licht gaat uit, niet alleen aan de andere kant gaat het ergens aan. Namelijk met betrekking tot het eerste geboorterecht van de tien stammen van Israël. Die dan ook inderdaad de gemeente voortbrengen, enzovoorts. Het is trouwens heel aardig dat de, ja, ik moet niet omslaan, want dan, doe maar. Ik heb hier nog net voor me liggen, Jesaja 9 vers 7, dat vind ik ook zo'n prachtig, zo'n intrigerende uitspraak. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob. Dat is mooi, dat weet je, Jacob. Hoeveel stammen zijn dat? Nou ja, laten we maar het wel afhouden, gemakkelijk hè. 13 van mijn part. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Maar hoeveel stammen zijn dat? He? Ja, het is gezonden aan alle stammen van Israël, maar het is maar terechtgekomen bij de tien en niet bij de twee. Want die hebben het afgewezen. En dat dat zo is, lees het volgende vers maar. Moet ik toch een bladje omslaan. En al dit volk zal het gewaar worden, Efrim en de inwoners van Samaria. Alsjeblieft. Ja, toch? Dan hebben we het verschil gemaakt, hè? Je moet alleen die termen kennen en weten waar het over gaat.
Waarom staat er nou dat in hout met een grootheid en zat erachter?
Ja, je mag het hoofdstuk niet bespreken, hoor.
Maar in 8 vers 17 wordt ook gesproken dat er zo'n aangezicht voor Jacob verwerkt.
Ja, ja. Nou ja, en wat dacht je van vers 18 dan? Dat is die. In vers 17 over die verberging, dat gaat over onze bedeling in uiterste instantie. En er staat er meteen. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Dat waren die twee zonen die in het begin van dit hoofdstuk genoemd worden. Maar die uitspraak wordt in Hebreeën 2 toegepast op de gemeente. Daar staat dat die gelovigen van vandaag worden uitgebeeld in die twee zonen van Jesaja.
8
vers 18. Hm? Wat zeg je? Welk vers? 8 vers 18, sorry. Jesaja 8 vers 18. Ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft zijn tot teken en tot wonder in Israël. En Hebreeën 2... Ja, Hebreeën 2 zegt in, past die woorden toe op de gemeente als zodanig. Die Hebreeën 2 haalt enige schriftplaatsen aan, waaronder deze, waarbij gezegd wordt dat het van toepassing is op de gemeente in onze tegenwoordige tijd onder het nieuwe verbond met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het wordt grote gemeente genoemd, met dank aan de psalmen, maar toch wordt ook genoemd ik en de kinderen. Dat zijn die twee zonen. Ja. De een heet haastende tot de roof, spoedig tot de buit. Dat is in 8 vers 1. En dan heb je ook nog Maher Shalal Gasbas. Er komt de naam Bashi vandaan. Ze moeten noemen het Bashi. En dat betekent een overblijfsel zal behouden worden of zoiets. Aan de ene kant dus oordeel, aan de andere kant zegeningen. Nou, daar gaat het over. Goed, en nou weer terug naar Hosea. Kan het eigenlijk nog? Nee, dat kan helemaal niet, want het is al de hoogste tijd. Hè? Maar we waren in vers 10, waar stond, ze zullen van de zee af, of bij de zee, of naar de zee, of van de zee... Van het westen dus komen. Als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Waarbij Egypte de verwijzing is naar de ballingschap van Juda. Hier en in nogal wat andere plaatsen. En waarbij Assur de verwijzing is naar de ballingschap van de 10 stammen. Ze zullen verzameld worden. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Maar let op. Er zijn heel wat schriftplaatsen waar staat, ik zal ze verzamelen en ik zal ze doen wonen in hun land. Maar dat staat hier niet. Ik zal ze doen wonen in hun huizen. En als u het mij vraagt, heeft het rechtstreeks van doen met iets wat ik ook niet kan bespreken meer. En ook niet, ook, ja, niet moet, namelijk in 2 Samuel 7, waar de Heer tot David zegt dat hij het voor dat volk een plaats besteld heeft waarheen hij ze zal brengen en waar ze veilig zouden wonen. En dat is toekomende tijd in dat vers. Dat wil zeggen, niet in Kanaan, maar ergens anders, zegt de Heer, heb ik een plaats besteld en daar zullen ze veilig wonen, dan zullen ze niet meer verdrongen worden, dan zullen ze definitief blijven, enzovoorts. En dat gaat over de 10 stammen in hun tegenwoordige positie van ballingschap, maar waar zij in het algemeen, althans aan het begin, tot geloof zouden komen en waar de Heer hen zou zegenen. Want God heeft zijn volk niet verstoten. Hij heeft alleen die twee huizen verwisseld. Zoals ik laatst een paar keer gelezen heb. In Micha 2 en in Psalm 77. Prachtig, ja. Maar goed, we moeten het er dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. En dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen uitgaan buiten de legerplaats, om van u geleerd te worden, dat u als de trooster ons in heel de waarheid zou leiden. Wij danken u dat u ons een nieuw gemoed geeft, ons vernieuwt in ons denken, opdat we u zouden leren kennen en uw werk in verleden, heden en toekomst. En opdat we ons bewust zouden zijn aan welke bijzondere zegeningen wij vandaag hebben deelgekregen. Vandaag, terwijl u zich verbergt voor de wereld en de wereld in duisternis is. Maar we danken u dat waar wij tot u komen, doet u ons wandelen in het licht, opdat wij gemeenschap zouden hebben met elkaar en boven alles met u. Opdat wij zouden wandelen als uw kinderen opgroeien tot zonen in de vrijheid van uw nieuwe verbond en met een geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Die levende hoop, die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Die geweldige toekomst van heerlijkheid die u ons in het woord der profeten voorstelt. En we danken u dat we de dagen die ons over zijn in het vlees mogen wandelen aan uw hand. In vertrouwen op u dat wat deze wereld ons ook brengt en wat dit leven ons ook brengt, staat in geen verhouding tot de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden door uw kracht en op grond van uw beloften. Amen.